Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen in deze voorbereidingsdienst op het heilige avondmaal uit Psalm 43 en daarvan de versen 3 en 4. En veel van de psalmen die we vandaag gaan zingen, die gaan over het hart, het arglistige hart, ook het verbroken hart. Psalm 43, daarvan de versen 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid. En ook het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd.
Thank you.
worden voorgelezen uit Gods onfeilbaar woord, de Bijbel, Jeremia, daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Jeremia 17, de versen 1 tot en met 18, waar doen wij eerst belijdenis van ons geloof met de woorden uit de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 119, en daarvan het 6e vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Gij zijt, o Heer, gezegend, leer uw knecht, door het goddelijk woord een helder licht bevonden, en door uw geest al de eisen van uw recht, zo wordt uw eer nooit stout door mij geschonden.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Met elkaar Jeremia 17, de versen 1 tot en met 18. De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt van een diamant, gegraven in de tafel van hun liederhart en aan de hoornen uw altaren. Gelijk hun kinderen hun altaren gedenken en hun bossen bij het groen geboomte op de hoge heuvels. Ik zal mijn berg met het veld, uw vermogen en al uw schatten ten roof geven, mits schaders uw hoogten om de zonde in al uw landpalen. Alzo zult gij aflaten, en dat om uzelf van uw erfenis, die ik u gegeven heb, en ik zal u uw vijanden doen dienen in een land dat gij niet kent, want gij lieden hebt een vuur aangestoken in mijn toorn, tot in eeuwigheid zal het branden. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt, want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. Gezegend daarentegen is de man, die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier. En gevoelt het niet wanneer er hitte komt, maar zijn loof blijft groen. En in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en proef de nieren. En dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit. Alzo is hij die rijkdom vergadert, doch niet met recht. In de helft zijner dagen zal hij dien moeten verlaten, en in zijn laatste een dwaas zijn. Een troon der heerlijkheid, een hoogheid van het eerste aan, is de plaats onzes heiligdoms. O Heere, Israëls verwachting, allen die u verlaten zullen beschaamd worden, en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlaten den Heere, de springader des levende waters. Genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. Behoud mij, zo zal ik behouden worden, want gij zijt mijn lof. Zie, zij zeggen tot mij, waar is het woord des Heeren? Laat het nu komen. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde. Ook heb ik de dodelijke dag niet begeerd, gij weet het. Wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Wees gij mij niet tot een verschrikking, gij zijt mijn toevlucht ten dagen des kwaads. Laat mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden. Laat hen verschrikt worden, maar laat mij niet verschrikt worden. Breng over hen de dag des kwaads en verbreek hen met een dubbele verbreking. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen onze collectepsalm uit psalm 86, daarvan de versen 2, 3 en 6. En de Heere zegene u en uw gaven, psalm 86, vers 3. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Vers 3, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En ook het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 2, 3 en 6 van psalm 86. Gemeente, onze tekstwoorden voor de prediking van Gods woord in dit uur van voorbereiding op het heilige avondmaal kunt u vinden in Jeremia 17, het gedeelte dat we samen gelezen hebben. En daarvan lezen we nog de versen 9 en 10, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus vinden. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Gemeente, deze woorden van Jeremia bepalen ons bij het arglistige hart. En dan volgen we de tekst met drie gedachten. In de eerste plaats hoe ons hart arglistig is, meer dan enig ding. In de tweede plaats hoe de Heere dat arglistige hart doorgrondt. En in de derde plaats hoe de Heere vergeldt naar wat er in ons hart leeft. Dus wij staan stil vanmiddag bij ons arglistige hart met drie gedachten. Hoe ons hart arglistig is, meer dan enig ding. Hoe de Heere dat arglistige hart doorgrondt. En hoe de Heere vergeldt naar wat er in ons hart leeft. Gemeente, kinderen, jullie hebben vast wel eens een nep cadeautje gehad. Dat heb je vast wel een keer gehad met Sinterklaas of op je verjaardag of toen je jarig was. Dat je broertje of je zusje zomaar een nep cadeautje gaf. En dat nep cadeautje, dat had misschien wel een hele mooie vorm. De vorm van een hart. Mooi verpakt in zilverpapier of goudpapier. En er staat een etiket op en daar lees je zuivere chocola, zuiver amandelspijs. Dat belooft wat. Lekker, geweldig. Nou ja, dan komt het ogenblik dat je dat pakje open gaat maken. En wat blijkt dan? Het is allemaal nep. Je bent gefopt, je bent bij je neus genomen. Want er zit helemaal geen chocola in, er zit helemaal geen amandelspijs in. Er zit iets onnozels in, iets wat je misschien nog wel vies vindt ook. En wat voel je je dan bedrogen? Eigenlijk hebben wij allemaal zo'n nep cadeau gekregen. En dat wilden we zelf. En jullie weten wel van wie? Van de duivel. En dat nep cadeau, dat hart dat wij van de duivel gekregen hebben, dat is ook prachtig ingepakt met mooie beloften. U zult zijn als God, kennende het goed en het kwaad. Maar o wee, als dat cadeau van de duivel opengaat, wat komt er dan voort uit ons hart voor een vuiligheid? En daar spreekt de profeet Jeremia nu over en hij noemt dat hart arglistig. Dat woord dat betekent heel oneerlijk. Heel erg gemeen, vals, boosaardig, doortrapt. Wel nu, we gaan kijken naar onze tekstwoorden. En ja, deze tekstwoorden komen uit de profetieën van Jeremia. En de profeet Jeremia, die noemt zichzelf de man die ellende heeft gezien. Dat klinkt heel verdrietig. En het is ook heel verdrietig. Want Jeremia heeft heel veel meegemaakt. Hij heeft gezien hoe Israël, het volk van Israël, vervallen is. Hij heeft gezien hoe de wolken van Gods oordelen losbraken over dat zondige Israël. En daar heeft hij, Jeremia, het meeste onder geleden. En nu spreekt Jeremia in onze tekstwoorden over de diepste nood die er is in ons leven. De zondenood. Gemeente, dat diepe woord uit onze tekstwoorden over dat arglistige hart, dat heeft door de eeuwen heen heel veel boetepsalmen doen ontstaan in het Sion van God. Het diepe woord uit onze tekstwoorden over dat arglistige hart, dat heeft de gemeente Gods door de eeuwen heen geleid in de diepten van haar ellenden. Maar haar ook vanuit die ellenden doen roepen tot de God aller genade. In deze dienst hebben wij voorbereiding op het heilige avondmaal. En u moet deze week het formulier nog maar eens rustig doorlezen. Dat is heel goed in een week van voorbereiding. Want dat formulier, dat roept op tot boetedoening, tot verootmoediging, voordat wij tot de tafel naderen. En daarom willen wij dit woord van Jeremia overdenken, opdat onze ziel en ons hart vervuld worden met een heilig beven voor zijn majesteit. En dat we nochtans tot hem komen, die zich ook in onze tekst noemt de Heere, de verbondsgod voor schuldige zondaren. Onze tekst gaat over het arglistige hart. En Jeremia zegt dan, arglistig is het hart. Hij zegt het nogal algemeen. Als Jeremia tegen de mensen had gezegd, jouw hart is arglistig, ja, dan was dat volkomen waar geweest. Maar dan zouden we toch nog de kans hebben om te denken, nou ja, dat geldt niet voor mij. Ik geef het wel door aan mijn buurman, ik geef het wel door aan mijn buurvrouw, want dat hart, jongen. Zonder twijfel zouden we het woord over dat arglistige hart dan hebben aangegrepen om ons in te beelden dat het hart van de goddeloze Israëlieten arglistig was. Maar met ons hart zou dat veel minder het geval zijn geweest. En daarom zegt Jeremia niet uw hart of jouw hart, met het gevolg dat je zou kunnen zeggen, dat is voor die of voor die. Nee, er staat het hart. Dus gemeente, dat moeten we goed in de gaten houden. Het gaat niet alleen om het goddeloze hart van Israël, uit de tijd van Jeremia. Het gaat ook niet over het hart van een of andere misdadiger. Het gaat hier niet over het hart van Poetin. Het gaat ook niet over het hart van Erdogan. Het gaat over het hart van u, van mij, van ieder van ons persoonlijk. Niemand is vandaag uitgesloten in de kerk. En je moet dus vanmiddag ook maar niet aan je buurman of buurvrouw denken die naast je zit in de bank. Jongens en meisjes, je moet vanmiddag alleen maar aan jezelf denken. Het hart, daar gaat het over. En ja, dat hart, zegt onze tekst, dat weten we allemaal, dat is het middelpunt van ons leven. Als je denkt aan je hart, jongens en meisjes, dan denk je toch aan het kloppen van je hart. Daar wordt het bloed verspreid over heel je lichaam. Dat stroomt door heel je lichaam, vanuit je hart. Dan gaat het over het middelpunt van het lichamelijk leven. Maar in de Bijbel wordt ook gesproken over het hart in figuurlijke zin. En in figuurlijke zin is ons hart het middelpunt van ons zielenleven. Het is de bron van alle aandoeningen. Het is de bron van al onze hartstochten. Het is de bron van alle indrukken en van alle begeerten en van al onze verlangens. En de Heer Jezus, die heeft het ook gezegd. Uit het hart zijn de uitgangen van het leven, Spreuken 4. Ons hart is in de Bijbel dus het middelpunt van ons zielenleven. En nu wordt er over ons hart iets gezegd. En wat er van ons hart gezegd wordt, dat is niet zo mooi. Want, zegt Jeremia, het hart is arglistig, heel erg listig, heel erg vuil en onbetrouwbaar. Gemeente, in het Hebreeuws wordt hier voor het woordje arglistig eigenlijk hetzelfde woordje gebruikt dat we gebruiken voor de naam Jacob. De naam Jacob, dat wijst ook op onbetrouwbaarheid, dat wijst op listigheid. En zo wordt hier datzelfde woordje gebruikt. Jacob, listig, onbetrouwbaar, bedrieglijk. Dus, dat is het hart van u, dat is het hart van mij. Van jou, van ons allemaal. Ons hart is arglistig, Jacob, onbetrouwbaar, bedrieglijk. En het wordt nog versterkt ook, want er staat, arglistig is het hart, meer dan enig ding. Meer dan enig ding. Waar ga je dan vanzelf aan denken? Nou, dan ga je vanzelf denken aan de slang in het paradijs. Want wat staat er in Genesis 3, vers 1, u kent deze woorden. De slang nu was listiger dan alle dieren van het veld. Het meest listig. Meer dan enig ding. En datzelfde woord, dat wordt nu ook van ons hart gezegd. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Ons hart, dat is die slang die we met ons meedragen. Dat hart is listiger dan alles wat listig is. Dat hart, dat is dus onbetrouwbaarder dan alles wat onbetrouwbaarder is. En dat hart is dus bedrieglijker dan alles wat bedriegelijk is. Arglistig, onbetrouwbaar, bedrieglijk. Meer dan enig ding. En ja, Dat weten we allemaal, jullie ook kinderen. Er is in deze wereld heel veel wat bedrieglijk is. En er is ook heel veel wat ons kan bedriegen. Onze ogen bijvoorbeeld. Die kunnen ons bedriegen. Die kunnen ons iets laten zien wat er helemaal niet is. Want denk maar aan een woestijnreiziger die op een zeker ogenblik een Fata Morgana krijgt en dan in de verte, terwijl hij dorstig en vermoeid is, palmbomen en water ziet. Zijn ogen bedriegen hem. Ook ons oor kan ons bedriegen. We kunnen soms woorden horen en we kunnen soms klanken horen die er in werkelijkheid helemaal niet zijn. En ook ons verstand kan ons bedriegen. Want dan kunnen we bijvoorbeeld denken, we zijn toch wel aardig goed. En we hebben toch eigenlijk wel helemaal gelijk. Terwijl we eigenlijk helemaal ongelijk hebben. Maar dan zegt Jeremia, bedriegelijker dan je ogen, bedriegelijker dan je oor, bedriegelijker dan je verstand, is ons hart. Het is arglistig, meer dan enig ding. Ook ten opzichte van anderen. We leven in een wereld vol bedriegers en de ene mens maakt de ander tot slachtoffer. En dat geldt niet alleen ten opzichte van anderen, maar dat geldt ook ten opzichte van onszelf. En daarom moeten we, uit welbegrepen eigenbelang, ons hart in het oog houden. Ook in deze week van voorbereiding op het Heilige Avondmaal. En het is de goedheid van de Heere dat Hij ons wijst op het gevaar dat ons bedreigt van de kant van ons eigen hart. Want ons hart kan zo arglistig zijn, ook ten opzichte van onszelf. Wilt u een voorbeeld hebben? Petrus. Die meende het zo hartelijk toen hij zei, Heere, ik zal mijn leven voor u geven. Maar Petrus had zich door zijn arglistige hart laten ompraten, dat hij sterk genoeg was om dat in eigen kracht te doen. Nog een voorbeeld. U of jij leeft misschien heel kalm en rustig. Terwijl er toch eigenlijk alle reden is om niet kalm en rustig te zijn. U kent de Bijbel. En u weet dat als u zo voortleeft, u als een onbekeerd mens het leven niet zult zien, maar de dood. En toch gaat u vrolijk, rustig, goedsmoeds uw weg. Alsof er geen dood komt, alsof er geen oordeel nadert. En hoe komt dat toch? Nou, dat komt door dat arglistige hart. Dat bedriegt en dat verleidt en dat zegt, het zal allemaal misschien wel meevallen. Het zal wel goed komen, denkt u? En al is er wat onrust en benauwdheid van binnen, dat arglistige hart, dat sust ons met allerlei redenen wel weer gauw in slaap. Arglistig, bedrieglijk, onbetrouwbaar. Herkent u het? En jij, jongens en meisjes, leef je misschien ook zo rustig, terwijl je eigenlijk niet rustig zou moeten zijn? En als je misschien wel eens onrustig bent, dan doe je het misschien gauw weg. Ach, die dingen. Nou, dat komt later wel. Is dat zo? Dan zeg ik vanmiddag met klem tegen u en tegen jou, word wakker en leer dat arglistige hart haten. Ja, dat arglistige hart, dat zorgde er zelfs voor dat Saulus van Tarsen van mening was dat hij God een dienst bewees toen hij de gemeente van Christus navolgde. En dat arglistige hart maakt dat er mensen zullen zijn die menen in te gaan en die toch eeuwig buiten zullen zijn, zoals de Heer Jezus dat heeft gezegd. En dat arglistige hart, dat deelt de snoodste geveinsdheid en het vreselijkste zelfbedrog. Dat luidt de stormklok niet, wanneer wij rusten op wat emotie en gevoel. En dan zomaar naar de eeuwigheid reizen, omdat we menen daarmee te kunnen sterven. Dat komt nu allemaal door dat arglistige hart van ons. We spreken soms over zondekennis en ellendekennis, terwijl we nog nooit in waarheid hebben geroepen, gena, o God, gena. En nog nooit in waarheid de toevlucht tot de Heer Jezus hebben leren nemen. En dan spreken we over het geloof in Christus, zonder dat wij ons om zijnentwil verloochenen. De oorzaak? Weer dat arglistige hart. En dat arglistige hart, dat waarschuwt niet als we spreken van liefde tot God, terwijl we onze broeder en zuster haten. Dat arglistige hart, dat waarschuwt ons ook niet als we onszelf naast druk plaatsen, die kon zeggen, Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Terwijl van die keuze van Rut in ons leven niets gezien wordt en niets openbaar komt. Dan spreken we over geloofsvrede zonder de geloofsstrijd te kennen. Ach, dat arglistige hart. Het is nogal wat, hè. Je hebt toch wel geluisterd? Of zijn uw gedachten intussen afgedwaald? Zo is dat hart van u, van jou, van mij ook nog, arglistig. En niet alleen tegenover anderen, maar ook ten opzichte van onszelf. En daarmee bedriegen wij onszelf ook zo gemakkelijk. Ja, zegt er iemand, maar bij iemand die genade van God heeft ontvangen, daar is het toch wel anders. Nou, gemeente, in het leven van Gods kinderen is dat arglistige hart in beginsel vernieuwd door de Heilige Geest. Maar toch is die bedrieger van binnen niet gestorven. Echt niet. We kunnen bijvoorbeeld menen echt te bidden, weerhoud, o Heere, uw knecht van trotsheden. En dan kunnen we later wel eens ontsteld over zijn, hoe weinig we op dat ogenblik echt de ootmoed van de Heere begeerden. Het geldt dus voor ons allemaal. Arglistig is het hart, Jacob, onbetrouwbaar, bedrieglijk, meer dan enig ding. En als we zo dat hart van ons bekijken, dan kunnen we Luther begrijpen toen hij op een zeker ogenblik zei dat hij banger was voor zijn eigen hart dan voor de paus met al zijn kardinalen. Kunt u dat misschien ook wel met Luther meevoelen? Arglistig is het hart, ja, dodelijk. Dat hart is dood en doodziek. En de kanttekeningen zeggen dan dat hart is wanhopig, ongeneeslijk, vertwijfeld en boos. En gemeente, door de kracht van de algemene genade, dan kunnen we soms nog heel wat doen. U kunt de uitbreking van de zonde beteugelen. U kunt de wilde loten aan uw levensboom afkappen. U kunt van een dronkaard een matig mens worden. U kunt van een losbol een eerzaam mens worden. Van een vloeker een mens die psalmen zingt. Maar denk daarbij niet dat uw hart verbeterd is. Daar komen Gods kinderen ook achter. Die hebben het geprobeerd om dat hart te verbeteren. Maar alle pogingen, die hebben gefaald. Maar wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Maar we gaan nu eerst zingen, want het is allemaal heel verdrietig wat we tot nu toe hebben gehoord. En daarom gaan we zingen uit Psalm 139, vers 1. Niets is al op uw majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt uit Psalm 139, vers 1. Tweede gedachte, hoe de Heere dat arglistige hart doorgrondt. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk. En dan wordt er een vraag gesteld. Wie zal het kennen? Ja, wie zal dat hart nou kennen? De mens die kent zichzelf niet. Hij kent ook zijn naaste niet. En zijn naaste kent hem niet. En ik denk dat we het allemaal wel weten, dat het menselijk hart in zijn diepte, in het onderbewuste onbekend terrein is. Maar zelfs het bewuste leven van onze ziel is nog zo raadselachtig. En dan wordt hier gevraagd, wie zal het kennen? Weten jullie het antwoord, jongens en meisjes? Nou, ik zal zeggen wat het antwoord is. Wie zal het kennen? Niemand. Niemand zal het kennen. Ja, maar er zijn toch psychologen die er heel veel van weten? Psychiaters. Ja, en toch, al zijn ze nog zo knap, zij kennen het hart van de mensen niet echt. Ook veel zielenherders en geestelijken zijn altijd met deze materie bezig. Maar toch staan ook zij, wat het menselijke hart betreft, altijd weer voor raadsels. Hoewel artsen dagelijks intensief met hun werk bezig zijn, toch staan ook zij machteloos om het innerlijke leven van de mens te doorgronden. Wie zal het kennen? Wie zal, bij alles wat het hart voortgeeft, de werkelijke bedoelingen ontdekken? Een mens kent zichzelf niet, hoe zal hij dan een ander kennen? Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Gij weet niet hoedanige geest gij zijt, in Lucas 9. Wie zal de verborgen afdwalingen verstaan? Wie zal ons hart kennen? En zeker als de Heer met de Heilige Geest in ons hart en leven werkt op bekering, dan leren we bij het licht van die geest iets van ons hart kennen. Maar lang niet alles. Want ook als de Heer verder in ons leven werkt en ons meer en meer aan onszelf ontdekt, dan moeten we toch altijd weer zeggen, ik ben veel slechter dan ik dacht. En dan vallen we onszelf meer en meer tegen. Dus wie zal het kennen? En gemeente, nu is het vanmiddag voorbereiding op het Heilige Avondmaal. En die voorbereiding die vraagt om zelfbeproeving. In Korinthe 11. Want de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. En daarom zegt het formulier, en ieder bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zich voor God mishagen en ook voor God verootmoedigen. En juist in die weg van het overdenken van onze zonden en onze vervloeking voor God, wordt de Heer Jezus onmisbaar en dierbaar. Voor het eerst en steeds meer. Want dan leren we onze zaligheid en reinigmaking buiten onszelf te zoeken. In de Heer Jezus alleen. Wie zal het kennen? Ik niet, u niet, jij ook niet. En toch worden we tot zelfbeproeving van ons hart geroepen. Maar dan gaan we verder. Want hoor wat de Heere nog meer zegt. Ik, de Heere. Het is een grote mislukking geworden, heel dat zelfonderzoek bij jezelf. En u zegt de Heere, ik, de Heere, ik de alwetende, ik de alziende. Hij zegt, ik de grond het hart. Horen we dat? Ik peil uw hart met jullie hart, jongens en meisjes, tot de bodem toe. Ik, de Heere. Wij kennen dat hart niet, maar de Heere kent het wel. Alles ligt voor hem, naakt en geopend. En de Heere kent al het gruwelijke en al het bedriegelijke van ons hart. En er is geen schuilplaats in ons hart te vinden waar zijn oog niet doordringt. De meest verborgen roeselen, overdenkingen, overleggingen van ons hart zijn hem allemaal bekend. Oh, ik kan de mensen nog wel bedriegen en mezelf ook nog wel een rat voor ogen draaien. Maar ik kan de Heere niet bedriegen. Want hij zegt, wie zal het kennen? Ik, de Heere. De Heere doorgrondt en ziet niet alleen het slechte en bedriegelijke van het hart, maar hij doorgrondt het ook als hij door de genade de verborgen verzuchtingen voor Gods aangezicht kent. En dan ziet de Heere ook het goede in ons hart, dat de Heilige Geest erin gewerkt heeft. Want hij kent alles. Gemeente, als we de Heere nog niet lief hebben, als we nog leven zoals we geboren zijn, dan is het voor ons een grote schrik als we beseffen dat de Heere heel ons hart kent. Dat is een schok. Daar schrikken we van. Want de Heere weet nu alles van ons, van mij, van u, van jou. En dan zie ik hem in de kerk zitten, een mevrouw misschien of een jongen die zegt, ja, het is inderdaad wel een schok dat de Heere alles kent en weet. Maar toch, dominee, of ouderling in dit geval, ik heb wel eens een ogenblik gehad dat ik er blij mee was dat de Heere alles weet. Toen was ik blij dat de Heere niet alleen de vuilheid in mijn hart kent, maar ook dat verborgen zuchten. En toen was ik er blij mee dat hij toch ook weet van dat verlangen in mijn hart naar hem. Hij weet van het heimwee in mijn ziel. En de Heere weet, ondanks al die vuilheid en al die modder in mijn hart, toch waar het me om te doen is. O gemeente, het kan wel eens tot troost zijn dat we moeten zeggen, Heere, nu ziet u niet alleen de zonde in mijn hart, maar u weet ook hoe ik er naar verlang om vrede met u te hebben, om bekeerd te zijn, een kind van u te worden. U weet dat ik er naar verlang om tot u bekeerd te worden, met u verzoend te zijn. Dat kan zo'n troost zijn, gemeente. Heere, nu is al mijn begeerten en zuchten voor u niet verborgen. Ik de Heere de grond het hart. En dan staat er nog wat achter. En proef de nieren. Nou, meisjes en jongens, wat betekent dat? Je hebt allemaal in je lichaam nieren. En die nieren, die vormen samen een heel belangrijk orgaan. Maar vroeger dachten ze dat je gevoelens en emoties, je verdriet en je blijdschap, dat dat uit je nieren voortkwam. Dat was de plaats van de diepste gevoelens die iemand had. En dat was de zetel van ons diepste verlangen. En zo wordt er in de Bijbel ook over de nieren gesproken. Denk maar aan Job, toen hij heimwee had naar de Heere. En toen riep hij het uit. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En nu zegt de Heere, ik proef de nieren. Dan moet je niet denken dat je iets in je mond doet, jongens en meisjes, dat je iets proeft. Nee, het betekent hier eigenlijk beproeven. Testen, zouden wij tegenwoordig zeggen. Ik test die nieren. Ik proef of die begeerten in het hart goed zijn. En in hoeverre ze goed zijn. De Heere zegt, ik proef de nieren. Het is net als bij een goudsmid die het goud gaat beproeven en zuiveren om te kijken of het goud ook zuiver is. Zo doet de Heere dat ook. Hij beproeft hoe onze begeerten zijn. De grond het hart en proeft de nieren. En de Heere zegt, ik leg al je begeerten, al je verlangens, leg ik op de test. Want ik weet waar het om gaat. De Heere proeft ook of wij de gerechtigheid van Christus najagen. En de Heere beproeft onze geestelijke behoeften en begeerten. Hij taxeert dat, als het ware. En gemeente, als we nou nog steeds maar rustig doorleven, of rusten op gronden buiten Jezus, ja, dan is die proef, die is negatief. Als we ons indenken dat de Heer ons hart doorgrondt en onze nieren proeft, dan moet dat een schrik geven voor het heilige avondmaal. Maar dan mag ook een troost voor de oprechten van harten ervaren worden, want dan kan er vaak heel veel strijd zijn en dan kunnen we onszelf tot een raadsel zijn, maar dan mogen we toch zeggen, Heere, u weet het. Nee, Heere, ik kan er niet een heel verhaal van maken. En ik kan het ook niet allemaal keurig vertellen. Ik kan er al helemaal geen mooi verhaal van maken. Maar Heere, u weet toch dat er in mijn leven een keus is geboren om u te dienen. Al zou ik er voor eeuwig mee op moeten komen. U weet dat dit de keus is van mijn leven. Om voor u alleen te leven. Dat bent u eeuwig waard. En Heere, u weet toch hoe het in mijn hart ligt. Die liefde tot u gekomen, hoe die daar gekomen is. Ik weet vaak niet hoe ik het allemaal rond moet krijgen met mezelf. Maar Heere, dit mag ik toch wel zeggen. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ondanks mijn schuld. Ondanks mijn zonde. Heere, u weet dat ik tranen geschreid heb om de zonde. bedreven tegen een goede tierengod. Heere, u weet dat er in mijn hart een uitzien is naar Jezus. U kent mijn verlangen of ik de Heer Jezus mag leren kennen. En door hem met u verzoend mag worden. Heere, u weet al mijn verlangen. U weet al mijn begeerten. Alles wat er in mij leeft. Gemeente, jong en oud. Als je nu zo de Heere in je hart durft laten kijken. Dan zal hij je niet verstoten. Ook volgende week niet. Als de nodiging klinkt. De Meester is daar. En hij roept u. Dan wordt het een troost dat de Heere alles weet. Daar gaan we nog van zingen naar Psalm 139, vers 14. De grond, men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. 139, vers 14. Laatste punt, als hoe de Heere vergeldt naar wat er in ons hart leeft. Lees er maar mee in uw Bijbeltje, het 10e vers. Ik, de Heere, doorgrond het hart en proef de nieren. En dan komt het. En dat om een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Dat is ook een boodschap vandaag. God wil namelijk belonen. Zowel het goede als het kwade. En dat staat in onze tekst ook heel duidelijk. Aan een iegelijk, aan een ieder. Iedere mens krijgt en in dit leven en in het toekomende leven met God te doen. Elk mens heeft vergelding naar zijn werk te wachten. Nu en straks. Dat geldt ook ten opzichte van het heilige avondmaal. Dan vergeldt God ook in het heilige avondmaal wat er in ons hart leeft. In de voorgaande versen is eerst gesproken over de man die op een mens vertrouwt, vers 5 en 6. Wel, als God nu de vergelding aan het heilige avondmaal gaat schenken, dan zal God de man die op de mens vertrouwt, dat wil zeggen die op zichzelf, op zijn vroomheid, op zijn eigen deugden vertrouwt, die rust op allerlei gronden buiten de Heer Jezus, die man zal aan tafel niets ontvangen dat op de verstrekking van het geloof lijkt. Want zijn geloof, dat is geen geloof. En hij zal een oordeel ontvangen dat de Bijbel belooft. Wie onwaardiglijk eet en drinkt, zegt 1 Korinthe 11. Want dat is onwaardiglijk eten en drinken als iemand ongelovig aangaat. Als iemand aangaat op zijn gevoel, zijn gemoed. Onwaardig als iemand aan de tafel komt op allerlei gronden, rustend buiten de Heer Jezus. Dat is onwaardig eten en drinken. Als iemand niet zijn vertrouwen op Christus alleen stelt, dan gaat de zegen van het verbroken brood en de vergoten wijn gaat u voorbij. En hiervan geldt ook bij het heilige avondmaal. Vervloekt is de man, de vrouw die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en die niet op de Heer vertrouwt. Ja, er staat nog iets. Lees u maar verder in uw Bijbeltje in het 7e vers. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt. En wiens vertrouwen de Heere is. Nou, dat is dan toch weer een goede boodschap. Dat gaat de Heere ook vergelden. Als iemand zo aan het heilige avondmaal mag komen, wiens vertrouwen de Heere is, dan vergeldt de Heere dat. En als je aan het avondmaal mag komen en vertrouwen op de Heere Jezus, dan beloont de Heere dat. De Heere vergeldt het. Hij beloont het als een mens de Heere Jezus niet meer kan missen. En als de Heere Jezus in de zondennood van ons leven ons onmisbaar, ons dierbaar is geworden. En de Heere beloont het als we kunnen zeggen, Heere, u weet het. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere, er is voor mij geen andere weg. En al durf ik dan niet als een kind aan die tafel te zitten, mag ik dan maar als een hondje aan die tafel zijn. En mag ik dan een kruimeltje van uw brood ontvangen. Dat vergeldt de Heere, als je zo komt. En welke vergelding of beloning krijg je dan? Wel, dat de Heere die mensen als de zijnen kent. En dat hij hen als de zijnen beweldadigt. Hij voedt en laaft hen aan zijn tafel. Naar de inwendige mens. En dan eten en drinken we onszelf geen oordeel. Maar een voordeel. Weet je wat dat voor mensen zijn die zo aan het heilige avondmaal gaan? Die hebben er erg in gekregen dat ze een arglistig hart hebben. Een doodziek hart. Dat nephart. Dat nepcadeau van de duivel, waarvan ze zelf de oorzaak zijn. De mensen die een beloning ontvangen aan die tafel zijn mensen die met hun arglistige hart tot de Heere hebben leren vluchten. Om vernieuwing, om verzoening, om genade. En dan maakt de Heere het waar aan zijn tafel van zijn verbond. Want onze tekst zegt, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handeling. Want de Heere wil de vruchten zien van het geloof. Hij wil de vruchten zien van boetvaardigheid en van bekering. Die vruchten wil de Heere niet alleen zien na het heilige avondmaal, maar evengoed voor het heilige avondmaal. Dan wil de Heere u met uw geloof, met uw boetvaardigheid en uw bekering zien. Als we met deze vruchten aan de tafel mogen komen, dan wil de Heere dat rijk belonen. Naar de vrucht zijn er handelingen. Dus ook dit geldt. Waar de Heere de vrucht van dat nieuwe leven niet vindt, daar vergeldt hij met het oordeel. Dan blijft alleen het oordeel over. Gemeente, ja. Hoe hebt u nu geluisterd? Wat een ernstig woord. Arglistig is het hart. Dat woord mag onze ziel wel vervullen met diep ontzag. Want als u nog onbekeerd bent, en als u nog vervreemd van God voortleeft, al bent u dan misschien een net kerkmens. Dan mogen we toch wel beleven bij dit woord van God. Dan mogen we toch wel beven bij dit woord van God. Want het is nogal wat. Arglistig is het hart. Dat is dat nepcadeau van de duivel. Misschien wel mooi goud, zilverpapier eromheen. Met zijn belofte, maar toch, het is en het blijft rommel. U hebt dat gehoord. Alles ligt naakt en geopend voor hem. Met wie wij van doen hebben. En hij zal een ieder geven overeenkomstig zijn handelingen. Maar dan toch, gemeente. De Heer Jezus staat vandaag aan de deur van dat arglistige hart. En als de Heer Jezus aan de deur van dat hart staat, dan klopt hij ook. Meisjes en jongens, hij klopt ook op dat nephart van jou. En dan klinkt het woord van de verzoening. Nog is de Heer Jezus dezelfde. Die eens weende over de kinderen van Israël. Och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Hij weende, omdat zij niet wilden schuilen onder de vleugels van zijn genade. En echt waar, de Heer Jezus is nog dezelfde. En daarom, het is voor u en het is voor jou een week van voorbereiding. Daar houdt u toch wel rekening mee. Voorbereiding voor het heilige avondmaal is ook voorbereiding voor de eeuwigheid. En wat u en jullie in deze dienst over dat hart van ons hebben gehoord, dat is niet zomaar iets. Dat is niet zo mooi. Het staat er met heel het hart slecht voor. Als hij zo sterft, is dat vreselijk. En bedenk dat deze week eens, jullie ook meisjes en jongens, laat het niet zo zijn in deze week van voorbereiding, dat het volgende week zondagmorgen wordt. En nog ja, dat is waar ook, het is avondmaal. Nee, daar moet u iedere dag mee bezig zijn. Jongens en meisjes, jongelui, jullie ook, denk erover na. Ja, maar wat moeten we dan doen? Gemeente, weet u wat u moet doen? U moet met dat arglistige hart van u tot de Here komen. En de Here die ook in deze dienst gezegd heeft, ik, de Here, ken het. Hij is de verbondsgod, die genade wil schenken aan schuldige zondaren. Doen jullie dat ook? Meisjes en jongens, vlucht met dat arglistige hart tot de Here. Hij kan het verbreken, hij kan het vernieuwen. Zult u er zo mee bezig zijn? Want met dat arglistige hart kun je niet sterven. Dat hart moet verbroken en dat moet vernieuwd worden door de toepassing en de kracht van het bloed van Jezus. En dat wil hij ook nog schenken, want hij staat nog aan de deur van dat arglistige hart en hij klopt. Hij wil nog genadig zijn. Zoek dan de Here terwijl hij te vinden is. En als wij de Here mogen vrezen, laten we dan ook ootmoedig wandelen. Want dit woord van deze dienst moet toch wel elke hoogmoed neerslaan. We zijn vaak om hoogmoedige mensen. We kijken liever naar dat nepgoud, dat zilverpapier van ons hart. En dan verbeelden we ons nog wat ook. Het staat er ook met ons niet best voor. Des te groter is het wonder dat de Here zich met ons wil bemoeien. En dat hij zulke mensen genadig wil zijn. En dan nog dit. Ja, er staat, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen. Hij zegt dus, als we onbekeerd zijn, kunnen we alleen maar rekenen met het oordeel van de Here, want we kennen ons hart niet. Maar we kennen ook het hart van een ander niet. Wie zal het kennen? Ik, de Here, alleen. Dus we mogen alleen rekenen met het oordeel van de Here, en niet wat de mensen er allemaal van zeggen. Ook niet ten opzichte van het heilige avondmaal. God alleen kent het hart. Het ongebroken hart en het gebroken hart. Dat kennen wij mensen niet. En daarom is dit ook een les. Dat we heel voorzichtig in de gemeente moeten zijn in het beoordelen. Laten we niet lichtvaardig oordelen zoals dat soms gebeurt. Nee, alleen de Here doorgrondt het hart. En dat moet ons daarom voorzichtig maken in ons oordeel. Daar kan een mens zich zo in vergissen. We kijken vaak alleen maar naar de buitenkant. Maar de Here alleen kent ons hart van binnen. En dan ligt er in onze tekst ook een grote troost voor Gods kinderen. Ik vraag vandaag aan al Gods kinderen hier in ons midden. Wat proeft de Here in u? En dan hoor ik u zeggen, wat de Here in mij proeft, dat is vreselijk. Dat is genoeg om me voor eeuwig te verstoten. Maar als uw hart dodelijk is en zijn heilig oog u gedurig gadeslaat, wat kunt u dan nog verwachten van uzelf? Niets. Maar dan zeg ik met alle liefde van mijn hart, vlucht maar tot Jezus. Vlucht maar tot Jezus, want hij is de enige schuilplaats. Vlucht dan maar tot dat bloed dat uw zonden uitdoogt, naar de gerechtigheid die bij hem is. En leer hieruit de treffende liefde van Christus. Hij was de enige die de boosheid kende van de mens voor wie hij stierf. En zijn oog alleen had hun hart doorgrond. Ja, hij doorgrondde hun hart zelfs, terwijl hij kwam aan het kruis. Hij wist wat in de mens was. Hij stierf niet voor enige goedheid in ons. Die goedheid in ons zag Jezus niet. Hij zag geen kleine zonde in de mens. Hij zag de peilloze diepte van onze zonde. Hij zag het op de diepte van de bodem van de vulkaan. En toch stierf hij voor de zijne. Hierin is de liefde dat hij ons lief gehad heeft tot het einde. Toen de tollenaren en de hoeren tot hem kwamen, wist hij wat er in hun harten was. Hij heeft alles gezien. En hij heeft er niet uitgeworpen. En zo zal Jezus u volgende week ook niet uitwerpen. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere getrouwe God, hemelse Vader. We mogen bij u komen in het gebed aan het einde van deze dienst. Om uw naam te danken, te loven en te prijzen. Wat een wonder dat u dat arglistige hart van de mens tot op de bodem kent. En daar een gebroken hart van wilt maken. Een verlezen hart van wilt maken. En dat u zondige mensen in genade aan wilt nemen. Meneer, geef dat wij allemaal ons hart ook in deze week van voorbereiding elke dag zullen beproeven. En dan klopt u aan de deur van het hart van degene die u nog niet kennen. En geeft u dat we dan open zullen doen. Door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we tot u zullen naderen. En vergeving en verzoening van zonde mogen ontvangen. En geeft u dat uw kinderen mogen leven. In navolging van u. In dankbaarheid tot u. Omdat u uw leven heeft gegeven. U heeft alles gegeven die dood aan het kruis. Vanwege onze zonde. Die pijloze diepte. Van zonde die er aan onze kant was. Die heeft u vervuld. U heeft alleen de gerechtigheid aangebracht. U alleen heeft de weg gesloten. Ontsloten tot God de Vader. En alleen daarom kunnen wij in genade aangenomen worden. Heere, mag u als de zaligmaker de wereld steeds meer schitteren in het leven van al uw kinderen. En steeds dierbaarder worden. We bidden of u met ons mee wilt gaan. Ook deze nieuwe week in. Wilt u nabij zijn, misschien ook als er moeite en verdriet en ziekte en kruis in ons leven is. Geeft u de kracht om te dragen. Heer, geef toch ook dat wij het hemelse mogen betrachten. En sterkt u onze zielen dan ook door het woord van vandaag wat we gehoord hebben. Dat we dat mee mogen dragen deze week van voorbereiding in. Helpt u bij alle taken die op onze schouders rusten. Geef dat we daarin getrouw mogen zijn. In ons ambt, ons plicht, in het gezin, op school, in het werk, mogen we overal altijd u, de Heere God, bedoelen. Bewaar ons voor de zonde en versier ons leven, wel in het bijzonder in deze week van voorbereiding, met de vrezen, met de liefde tot u en de vrezen van uw naam. We zeggen uw naam hartelijk dank dat we vandaag in de kerk mochten zijn, dat we uw woord mochten horen. Mag het tot een eeuwige zegen zijn voor ons allemaal. Vergeeft u al het zondige, alles wat van ons is. Dat bidden we alleen om de Heer Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 35, daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spiezen om das en schild gebruiken om een gevreesd geweld te fnuiken. Psalm 35, vers 1 is onze slotzang. de zegenbeden uit Avondsang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.